We hebben zojuist gezongen, dat was niet op mijn verzoek trouwens. Maar we hebben zojuist gezongen dat wij inderdaad als gelovigen het eigendom van de Heer zijn. Het eigendom van onze Heer. U behoort geheel mijn leven, hebben wij gezongen. En we hebben gezongen als laatste regel, ik zal met u overwinnaar zijn. En het zal duidelijk zijn dat dat gebaseerd is op wat inderdaad dat lied zei, namelijk op grond van de beloften die de Heer inderdaad aan ons gedaan heeft. Het probleem van het onderwerp waar we ons mee bezighouden is feitelijk dat het vaak verward wordt met andere Bijbelse zaken. Waar het om gaat is inderdaad dat als wij tot geloof in de Heer Jezus komen, dan betekent dat in de praktijk zo ongeveer dit, dat wij uit genade eeuwig leven ontvangen, dat we verlost zijn, waarvan dan ook, want dat hebben we soms nog niet eens door, maar het heet nog eenmaal zo, dat wij verlost zijn, dat we eeuwig leven hebben ontvangen, dat wij, en dan komen de termen uit ons jargon, het evangelisch jargon, dat wij het eigendom des Heren zijn. Dat is de enige vorm van tweede naamval die wij nog kennen, geloof ik. Maar dat doet nou niet de zaken. Maar dat soort dingen ongeveer. En maar in ieder geval, wij, als het goed is, weten wij dat als wij ons overgeven aan de Heer Jezus Christus, hem danken voor wat hij voor ons volbracht heeft uit de rijkdom van zijn genade, wel, dan ontvangen wij eeuwig leven en dan hopen wij, verwachten wij, of wij weten zelfs heel erg zeker, dat wij dan in de hemel zullen komen, vroeg of laat, en wij hopen uiteraard laat, toch? Toch niet meteen, hè? We hebben toch geen haast enzovoorts. Maar het is een aardige vorm van een levensverzekering. De ene echte die er is, denk ik wel eens. En daar valt ook niks aan af te dingen, dat is Bijbelse waarheid. Zelfs gebruiken wij uitdrukkingen van eens behouden, altijd behouden, eens bekeerd, altijd bekeerd. Iets minder Bijbels, denk ik. Eens wedergeboren, al voor altijd wedergeboren. Vanzelfsprekend, want door wedergeboorte ontvangt men immers eeuwig en dus onvergankelijk leven en dus leven wat men niet kwijt kan raken, op wat voor wijze dan ook, dan is dat allemaal geregeld. En waar het in het bijzonder dan om gaat, is dat al deze dingen tot stand zijn gekomen buiten ons om. Slechts door geloof, moet ik eigenlijk zeggen, slechts door geloof hebben wij er deel aan gekregen en uit de rijkdom van Gods genade en niet door onze werken, niet door onze verdiensten, niet doordat we zulke trouwe kerkgangers zijn of hoe het maar heten mag, en dat is allemaal volstrekt Bijbels. Want daar leven wij uit. Dat neemt echter niet weg dat de aard van onze behoudenis, van onze zaligheid, nou eenmaal inhoudt dat wij van nature deel uitmaken van deze oude wereld, een zondige wereld. En dat is nog tot daaraan toe, want het wordt iets meer luguber als ik zeg dat het een wereld is die in de macht ligt van de grote tegenstander, Satan, de duivel, de oude slang of hoe je maar heten mag. Dat merken wij niet meteen dat zo is, maar daar komen we vanzelf al achter. Zo is het nou eenmaal. Een wereld die in de macht ligt van het boze of de boze of hoe dat maar genoemd wordt. En dat betekent in de praktijk dat de mens van nature en in het algemeen mooi wandelt in het straatje wat deze grote tegenstander van God heeft geplaveid. Daar komt het ongeveer op neer. De laatste keer dat ik trouwens plaveisel in de Bijbel tegenkwam, stond Pilatus erop en hij veroordeelde de Heer Jezus. Dus ik heb toch een aardig Bijbels beeld te pakken op de vroege ochtend. Maar dat even terzijde. Het is inderdaad, we zijn ons dat niet bewust, wij weten niet beter. Maar het is gewoon zo dat heel die wereld in de macht ligt van de duisternis, of hoe dat maar heet. Er mag er zijn wat van die mystieke termen dan voor. Maar in de praktijk betekent het gewoon dat wat er ook in de wereld gebeurt, het is altijd de uitdrukking van opstand tegen God. En op het moment dat wij ons daaraan onttrekken, want dat is wat wij in de praktijk doen. Op het moment dat wij ons daaraan onttrekken en de Heer Jezus erkennen als, en dat heet dan onze verlosser en zaligmaker, erkennen wij hem dus ook inderdaad als onze Heer. En dan zijn we meteen overgestapt naar een ander kamp. Dat wil zeggen, dan zijn we uitgestapt feitelijk uit de gang van zaken in de wereld. We hebben te kennen gegeven niets meer met die tegenstander van doen te willen hebben. En in feite hebben we ons dus daarmee onderworpen aan degene die we niet voor niks onze Heer noemen. En die mag per slot dan toch wat van ons verwachten. Niet opdat wij behouden zouden worden en in de hemel zouden komen, maar juist omdat wij behouden zijn, kinderen God zijn geworden, zijn leven hebben ontvangen, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Niet om zaligheid als zodanig te verdienen, want dat kan niet verdiend worden, maar simpelweg omdat wij zalig zijn, omdat wij zijn eigendom zijn. Ik weet niet of die terminologie tegenwoordig nog gebruikt wordt. Maar vroeger vroeg men elkaar dan, bent u al het eigendom des Heeren? Want u sprak men nog met u, weet je wel. Maar goed, ben jij al het eigendom des Heeren? Of zoiets, hè? Ken je die termen nog of niet? Ooit gehoord van je overgrootmoeder waarschijnlijk. Maar goed, laat me zitten. Hè? Maar dat is een uitdrukking. De uitdrukking bestaat nog, ik kom ze echt nog wel tegen. Maar de betekenis daarvan is men kwijtgeraakt. Men verstaat eronder, kom jij later in de hemel? Maar men zegt, ben je het eigendom des Heeren? Nu namelijk, met alle consequenties van dien. En toch, het is een volstrekt bijbelse aangelegenheid dat wij die wedergeboren zijn, wij die nieuw leven hebben ontvangen, wij die ontrukt zijn inderdaad aan de macht van de zonde, de macht van de dood en de macht van Satan. Wij zijn inderdaad niet alleen kinderen Gods, maar daarmee ook dienstknechten Gods en dienstknechten van de Heer Jezus Christus. En of we dat nou leuk vinden of niet, het zat in het pakket. Het hoort erbij. Een andere manier is er niet. Er zijn maar twee mogelijkheden. Men dient of de tegenstander, bewust of onbewust. De meesten onbewust dus, hè. Maar het is nou eenmaal zo. Of men dient inderdaad de Heer Jezus Christus, bewust of onbewust. Want onbewust kan dat ook, hoor. We weten het nooit helemaal zeker wanneer de Heer ons gebruikt en wanneer niet. Dat kan ons ook niks schelen. We hoeven dat ook niet zo bewust te weten. Het gaat er maar om dat het gebeurt. Hoe dat ook zij, als wij spreken over dat een gelovige, wedergeboren mens inderdaad de Heer tegemoet gaat, dan is dat primair, althans zo hebben wij het in ieder geval opgevat voor deze dagen, dan is dat primair van toepassing niet zozeer op het einde van wat we dan gemakshalve maar noemen ons aardse leven of onze aardse loopbaan, maar het spreekt in de praktijk over heel ons leven, over heel onze loopbaan. Want wat je misschien nog nooit gehoord hebt, maar wat toch echt zinnig is om eens een keer bij stil te staan, is dat het in de schriften niet alleen om gaat dat wij ooit een keer in de hemel zouden komen, want bij nader inzien is dat nog niet eens zo helemaal, nog niet eens zo erg belangrijk, laat ik het zo zeggen. Ik kom er nog wel op terug. Maar waar het om gaat, is dat op datzelfde tijdstip, wanneer het zover is, dan zijn wij aan het einde gekomen, inderdaad, van een loopbaan. Er valt geen stap meer op te zetten. En het hele punt is dat de positie die we op dat moment innemen, inderdaad bepalend is voor onze positie voor eeuwig. Voor altijd. Dat is een ondergesneeuwde bijbelse waarheid. Daar komt waarschijnlijk, ik weet niet of ik dat zeggen mag en ik weet niet eens of je het begrijpt, maar dat komt waarschijnlijk doordat men de afgelopen tientallen jaren in ieder geval in Nederland gedacht heeft dat alle mensen gelijk zijn. En waar ze niet gelijk zijn, moeten ze gelijk gemaakt worden. Dus als je kop iets te ver uitsteekt, dan ging hij eraf. Dat is trouwens nog zo ongeveer. Nee, ik bedoel het overdrachtelijk, maar hè? In Nederland is dat in ieder geval zo. En er zijn mensen die bij het begrip hemel aan niets anders dachten dan dat in ieder geval alle mensen gelijk zouden zijn. Dezelfde spijkerbroek zouden dragen vermoedelijk, maar in ieder geval dezelfde kleding zouden dragen. Zodat die verrekte kleine Hanevold eindelijk een keer een stropdas om zijn nek krijgt. Want zonder stropdas kom je natuurlijk de hemel niet binnen. Maar goed, dat soort dingen, hè? Snor eraf, weet je veel. En geen saxofoon meer blazen. Maar iedereen gelijk, weet je wel. Dat was het ideaal. En ik heb nog onlangs iemand horen zeggen, die zegt, nou, daar schrik ik toch wel een beetje van. Ik dacht, het lijkt voor mij helemaal geen hemel als daar niet alle mensen gelijk zijn. Nou, wend daar dan maar aan. Huh? Ik ben blij dat op aarde niet alle mensen gelijk zijn. Ik moet er niet aan denken dat het in de hemel wel zo zou zijn. Hè? Dat ze daar allemaal gelijk zouden zijn. Toch? Dan krijgen we daar die grijze massa. Dat lijkt me toch ook niet zo aardig. Maar dat even terzijde. Misschien toch aan de andere kant een aardige gedachte voor jongelui. Want het is per slotverrekening toch zo. En ik reken mezelf altijd tot de jongeren. Ik weet niet hoe dat komt. Maar het is toch zo dat wij van nature geneigd zijn om iets op te bouwen. Wij willen wat bereiken. Wat weet ik niet precies, maar wij willen wat bereiken. Iedereen wil wat bereiken. He, we hebben onze idealen, van nature in elk geval. Wij willen wat leren. We willen iets machtig worden, een kunstmachtig worden of zo. Ik dacht net, ze zouden nou niemand pianoles gehad hebben om mee te spelen hier. Maar dat kun je dus je voornemen zeggen, nou dat ga ik leren. Enzovoort. En over een paar jaar kun je dan een toonladder spelen waar niemand wat aan heeft. Maar goed. Zover heb ik het nog eens gered vroeger, dat is waar. Maar dat even. Opzij, hè, men wil wat bereiken. Dat zit in de mens, van nature. En het eigenaardige is nou dat wat de natuurlijke mens betreft. Een mens kan natuurlijk wat bereiken, maar het is in ieder geval niet genoeg. Wat het ook is, het is nooit genoeg. En op een gegeven moment zal hij tegen zijn eigen grenzen aanlopen. Dat wil zeggen, hij kan niet meer dan hij op dat moment kan. En dat is het einde van het verhaal dan. En de rest van het leven wordt een beetje chagrijnig, sjokken. En je tijd uitzitten. En pensioenpremies betalen, dat is het ongeveer. Dat is echt zo, hoor. Dat hoef je van mij niet te geloven. Maar zo gaat dat toch echt wel. En van die idealen blijft over het algemeen dan toch niet zoveel over. Maar, en dat zit hem natuurlijk in de beperkte mogelijkheden van de mens als zodanig. De natuurlijke mens in elk geval. En het zit hem in de werking van de heerschappij, moet ik eigenlijk zeggen, van de dood in deze oude wereld. Daar komt een soort ergens een eind aan ontwikkeling en daarna gaat men de weg terug. Want men is uit de aarde genomen en zal dus tot de aarde wederkeren, zoals het zo plechtig beschreven staat in Genesis. De aardigheid is nu dat waar wij komen tot geloof in de Heer Jezus en tot aanvaarding van zijn genade, daar waar wij zijn genade accepteren, daar worden wij wedergeboren, zegt Petrus, tot een levende hoop. En het aardige is dan dat ineens blijkt dat we terecht zijn gekomen op een loopbaan, waarvan er straks al geweest is, toen waren jullie nog niet wakker, maar dat was in... Nee, dat is een paar minuten geleden. Er was in Hebreeën 12, waar gesproken wordt over een loopbaan. We zijn ineens allemaal op die baan, die loopbaan terechtgekomen. En wij worden geacht, volgens de schrift, worden wij geacht die loopbaan te lopen. Met als voorbeeld de Heer Jezus Christus zelf, die diezelfde loopbaan gelopen heeft, want dat is wat er staat. En het resultaat daarvan is, het resultaat van het... Zijn lopen van die loopbaan is dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel, uitermate verhoogd of hoe dat daar precies dan maar staat. Maar het punt is dat waar wij tot geloof zijn gekomen in diezelfde Heer Jezus Christus, daar zijn wij terechtgekomen op die loopbaan, of we dat nou leuk vinden of niet. Op grond daarvan krijgen wij allemaal de poedelprijs. Nou, dat klinkt niet zo aardig als ik het zo zeg. Maar goed, we staan aan die loopbaan. Dat betekent dat we behouden zijn, in de hemel komen, wat het ook wezen mag. Want daar hebben we vaak geen flauw idee van. Maar in ieder geval, dat staat vast. Maar de bedoeling van zo'n loopbaan is wel degelijk dat die gelopen wordt. En vervolgens is het zo dat naarmate die loopbaan ook inderdaad gelopen wordt, in onderwerping aan de Heer Jezus zelf, of in navolging van de Heer Jezus zelf, of geloof, gewoon in alle trouw en oprechtheid aan hem, zal ik maar zeggen, waar wij die loopbaan lopen, zullen wij daar ook inderdaad voor beloond worden in de toekomst. En u weet, een paar jaar terug was loon nog een vies woord in Nederland. Dus je mocht het in de samenkomsten zelfs ook niet zeggen, loon. Hè? Kun je nou iets doen voor loon? Maar goed, het is een Bijbelse gedachte in ieder geval. En er is ook niks mee mis. En het is wat de schrift ons zegt. En hoe wij er ook over denken, wij kunnen daarmee dit soort Bijbelse feiten totaal niet veranderen. Dat wil zeggen, de schoddelijke waarheid heeft ons bekendgemaakt of je dat nou aanvaardt of niet. Of je de consequenties er nou uit trekt of niet. Vroeg of laat kreeg je gewoon met de consequenties van deze dingen te doen. De Bijbel is er duidelijk genoeg over. En eigenaardig is dat, dat deze twee waarheden, deze twee verschillende gedachten, dikwijls door elkaar gegooid worden. Op het moment dat je dat weet, kan het je eigenlijk niet meer overkomen, want dan weet je hoe het in elkaar steekt. Maar het gaat inderdaad om twee waarheden. Dat is zo moeilijk. Huh? Maar het gaat om twee waarheden. De ene is die van dat wij volstrekt, maar dan ook volstrekt, zonder een stap te verzetten, zonder ook maar aan werk of loon te denken, zonder iets worden wij behouden, ontvangen wij eeuwig leven, gewoon door, zoals Romeinen 4 zegt, door niet te werken, maar door te geloven in hem die goddelozen rechtvaardigt. En daarmee uit. Daardoor worden onze zonden niet toegerekend en ontvangen wij eeuwig leven enzovoort. Daar hoef je niks voor te doen, er is niks meer aan de hand. Dat is een kwestie van volstrekte, maar ook volstrekte rust en onderwerping aan hem. En zo is het dan. En daarmee ligt onze zaligheid, onze toekomst als zodanig, ligt inderdaad vast. Laten we zo zeggen, daarmee ligt vast dat we in de hemel komen. Maar waar ergens in de hemel, dan wel hoe ergens in de hemel, en dat is toch een belangrijke zaak, omdat we daar wat meer jaren zullen doorbrengen dan, we zitten weer in Oud-Leuzen, aan de Vecht. Aangezien dat zo is, is het van het grootste belang om te weten hoe dat in elkaar steekt. En daarover wordt weliswaar niet gezegd dat wij dat door hard werken zouden verdienen, onze plaats zouden verdienen ergens op de maatschappelijke ladder van de hemel of iets dergelijks. Maar er wordt wel gezegd dat ons leven hier, onze trouw aan de Heer Jezus Christus, onze dienst aan hem, onze onderwerping aan hem, en zelfs de mate waarin wij dus geloven, hem trouw zijn namelijk, en dat die bepalend is voor onze plaats als zodanig, positie is een sterk woord, maar onze plaats als zodanig straks in de hemel. En dat is waar het om gaat. Er zijn vele schriftplaatsen die erover spreken. Het is altijd wel moeilijk om ze eruit te halen, want je kunt wel losse teksten uit de Bijbel trekken, maar dat is altijd een beetje problematisch. Toch wil ik dat vanmorgen om te beginnen doen. Hier en daar wat losse teksten uit de Bijbel trekken. Jullie hebben natuurlijk allemaal van tevoren de reeks van Bijbelboeken uit je hoofd geleerd, hè? Hè? Of heb je een Bijbel met handgrepen? Dat is nog lastiger. Dat is waar. Dat heb je even uit het hoofd geleerd, hè? Nou, dan gaan we even. 1 Korinthe 1. Zoek hem maar eens op. En ik probeer het zo systematisch mogelijk te doen. Dan kan je dat later ook met groot gemak weer nazoeken. Want schriftplaatsen die ik nu ga noemen, zomaar, zijn schriftplaatsen die spreken over wat genoemd wordt de dag van de Heer Jezus Christus. Zijn dag. Er zijn verschillende namen voor, maar je komt ze automatisch tegen in de diverse schriftplaatsen die ik zal noemen. Maar hier in 1 Korinthe 1 vers 8 wordt gesproken over de dag van onze Heer Jezus Christus. Er staat namelijk, 1 Korinthe 1 vanaf vers 3, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Je merkt natuurlijk dat dat de aanhef is van de brief. Beste Kees, weet je wel zoiets, zo begint het dan. Ja, lieve Lita, dat is ergens anders, hè? Maar goed. Dus de groet aan het begin van de brief, en waarin genade en vrede toegewenst wordt, om zo te zeggen, aan deze Korintiërs. En genade en vrede, dat is waaruit wij leven, hè, of waarin wij leven als gelovigen. We zijn uit genade zalig geworden. We hebben de vrede, rust ontvangen van inderdaad het evangelie van het nieuwe verbond, enzovoorts. En dan zegt de apostel na deze hartelijke groeten, zegt hij in vers 4, ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, Want in alles, dat lijkt zonder enige beperking te zijn, maar in hem is de beperking, hè? We zijn rijk in Christus. De gedachte is namelijk dat wij aan Christus, aan zijn leven en zelfs aan zijn zegeningen deel hebben gekregen. En in het bijzonder is dat gebeurd doordat wij hem leren kennen. Als er iets van belang is, ook voor ons praktische leven, is dat we de Heer Jezus Christus leren kennen. En weten wie hij is en weten wat hij geworden is, wie hij was, zal ik maar zeggen, en hoe het allemaal zo gekomen is, hè. En welke loopbaan hij gelopen heeft en hoe hij daarvoor beloond geworden is en zal worden in de toekomst. Dus kennis van Christus, dat is waar het over gaat. En we zouden die kennis krijgen op alle mogelijke manieren. Maar goed, en dan staat er, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd of vastgesteld is onder u. Inderdaad, ze hebben hem leren kennen. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt. Want de gedachte is dat wij als gelovigen van dezezelfde Heer gaven hebben ontvangen. Bepaalde mogelijkheden, bepaalde capaciteiten. En de bedoeling daarvan is dat we die besteden niet voor onze carrière, maar dat we ze besteden voor zijn dienst, uiteraard. In zijn dienst, hè. Nou goed. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, en dan moet je meteen bijdenken, een gave met betrekking tot de praktische dienst aan de Heer in ons leven, en dan meteen verder, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Want onze Heere, of met een ander woord onze Meester, onze Heere Jezus Christus is degene van wie Petrus schrijft dat wij hem niet gezien hebben en nochtans dienen. Dat we hem niet gezien hebben en nochtans lief hebben. Dat diezelfde Heere Jezus Christus zich in onze dagen, deze dagen, verbergt. Een volstrekt Bijbelse waarheid waar ik nou niet verder op inga. Maar hij is degene die zich verbergt voor Israël, zijn natuurlijke volk zal ik maar zeggen, voor de wereld als zodanig. Hij vertoont zich niet, hij heeft het ook aangekondigd al ver in het Oude Testament, al via Mozes, had hij aangekondigd dat als het volk ongelovig zou zijn, zijn volk ongelovig zou zijn, zou hij zich voor dat volk en daarmee zelfs voor heel de wereld verbergen. Dat is kenmerkend voor onze dagen, sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus. Dus als iemand je nog eens vraagt, als er dan een God bestaat, waarom doet hij dan niks? Dan is het antwoord, hij doet wel wat, maar hij doet het in het geheim. Hij wil het niet eens weten, hij werkt in het verborgen. Hij heeft de wereld losgelaten, heeft de mensheid losgelaten, enzovoorts. En dat is weer zo, omdat die mens inderdaad hem niet liefde en de Heer Jezus Christus verwierp. Een zeer eenvoudige, volstrekt Bijbelse waarheid, die helaas veel te weinig bekend is natuurlijk. Maar goed. En wat wij verwachten, is dat degene die zich verbergt, namelijk de Heer Jezus, in de toekomst zich zal openbaren. En verbergen is ook specifiek in de Bijbel het tegenovergestelde van openbaren. En nog een keer vers 7. Kijk maar goed wat er staat. Alzo het u aan geen gave ontbreekt. Dat gaat over die gaven waarvan elke gelovige er minstens één ontvangen heeft. Namelijk een bepaalde capaciteit, mogelijkheid om de Heer te dienen. Ja, welke dat is, dat moet ik toch niet vertellen. Als je het zelf niet weet, kan ik toch niet zeggen welke gave je ontvangen hebt. Nee, van mezelf weet ik het langzamerhand een beetje. Dus vooruit maar. Maar daar kom je wel achter. Als je hem wil dienen, als je het eerlijk wil, blijkt heus wel welke gave je ontvangen hebt. Dat is geen enkel punt, maar daar is die gave voor. En terwijl wij dus hem dienen, want wat hier vers 7 zegt, is niet zozeer dat ze allemaal een gave hebben, maar wat hier in vers 7 gezegd wordt, is inderdaad dat die gaven actief zijn, dat er gewerkt wordt. Er wordt geconstateerd dat het aan geen gave ontbreekt. Met andere woorden, men dient de Heer. Paulus stelde het vast en dan zegt hij, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En het verband tussen die twee zinnen uit vers 7, dat zou eigenlijk meteen duidelijk moeten zijn. Namelijk, waar men de Heer nu dient, door zijn gaven te besteden, verwacht men uiteraard voor de toekomst de Heer Jezus Christus, die zich zal openbaren aan ons, die zichtbaar zal worden dus ook aan ons, en die ons dan ook inderdaad zal belonen. Voor onze praktische dienst aan hem, is makkelijk genoeg. Of moet ik meteen met gelijkenissen gaan slingeren? Een paar van die hele gemakkelijke, weet je wel. Van een heer, hij gaf zijn goederen aan zijn dienstknechten over, of hoe het maar heten mag. Hij gaf hen bepaalde opdrachten en hij reisde af naar het buitenland. En toen hij jaren later wellicht terugkwam, toen kwam de afrekening. Heel simpel, toch? En werden de dienstknechten beloond? Nou goed. Niemand op zonderschool geweest. Je zit te kijken van, waar heeft hij het in vredesnaam over? He? Niemand op zonderschool geweest? Ja, dat kan ik ook niet helpen. Goed. Maar dit is gewoon een Bijbels beginsel. De Heer heeft ons inderdaad zijn goederen overgegeven, om zo te zeggen. Hij heeft ons bepaalde verantwoordelijkheden gegeven. Hij heeft ons de capaciteiten, gaven namelijk, gegeven om inderdaad hem te dienen. En in de toekomst zullen wij door hem ook beloond worden. Er zal een afrekening plaatsvinden, of hoe dat maar heten mag. Daar is sprake van vergelding des loons, of vervulling van zijn beloften aan ons. Of wij zullen van hem ontvangen heerlijkheid. Of er wordt vervuld wat de Heer zelf zei, de arbeider is zijn loon waardig, of hoe dat allemaal heten mag. Want er zijn vele uitdrukkingen voor, uiteraard. Zullen we een kroon ontvangen? We zaten niet meteen op te wachten misschien. Maar goed. Maar dat zijn zo de termen. En dat zal gebeuren, daar gaat het hier ook om. Er staat namelijk dat het u aan geen gave ontbreekt. Vers 7 nog steeds. En dat wij zijn, of de Korintiërs al als ware, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Welke u ook zal bevestigen. En dat woordje God moet je gewoon weer doorstrepen. Want hoe meer woorden er staan, hoe moeilijker het wordt, hè. Er staat schuin gedrukt in de Statenvertaling. Ik geloof niet dat het op God slaat, ik geloof dat het gewoon slaat op de Heere Jezus Christus, uit vers 7 namelijk. De Heere Jezus Christus die u ook zal vaststellen tot het einde of tot het doel toe. Bevestigen, dat wil niet zeggen met een haakje aan de muur ophangen uiteraard, hè. Bevestigen wil gewoon zeggen vastmaken of vaststellen. Doen staande blijven, dat is ook een aardige. Jezus Christus, die u ook zal vaststellen tot het einde toe. Maar bij einde moet ik altijd zeggen dat het betekent doel. Iemand zei laatst, maar waarom staat dat er dan niet? Toen zei ik, dat staat er ook, maar wij kennen onze eigen Nederlandse taal niet. Dat is heel vervelend, maar dat moet je dan maar bijleren, hè. Einde is doel. Elke keer als in de Statenvertaling staat einde, heeft het de betekenis van doel. Dat is dan meteen het einde van iets. Als het doel bereikt is, ben je aan het einde. Als de bal in het doel zit, toch? Nee, dat heeft niks met voetballen te maken, maar goed. Als de bal in het doel zit, dan is het einde bereikt. Dat kan niet anders. De scheidsrechter fluit, dan legt de bal weer op de middenstip en het spel begint overnieuw. Of overnieuw, weet ik veel. Of je dat het spel moet. Maar het spel wel, ja. De match als zodanig niet, maar het spel wel. Dus het is het einde bereikt. Daar ging het om. Bal zit in het doel, klaar, einde van het verhaal. En waar wij dat vergeten zijn, dat einde betekent doel, heeft men die twee woorden samengevoegd tot doeleinde. En dat is alleen maar om de taal nog ingewikkelder te maken dan hij al is. Dus je moet deze dingen gewoon leren. Elke keer dat is dat einde, is het doel. Dus, de Heer Jezus Christus zal u vaststellen. Vastmaken. Of zullen we zeggen, hij zal u vasthouden. Daar hebben we misschien iets meer aan. Hij zal u vasthouden tot het doel toe. Want wij zijn kinderen Gods geworden. Door geloof eenmaal wellicht. Hè, we zijn kinderen Gods geworden. En de Heer Jezus Christus zal ons vasthouden. Hij zal niemand verliezen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, of zo, hoe die schriftplaatsen maar mogen luiden. En hier staat, hij zal u ook vasthouden, bevestigen, vaststellen, tot het doel toe. Wat is dan het doel? Nou, in de eerste plaats, lees maar weer wat er staat. Dat doel moet verband houden met de openbaring van de Heer Jezus Christus die wij verwachten. Wij zijn verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus, die in de toekomst zich aan ons zal vertonen, openbaar maken, die bevestigt ons nu, die houdt ons nu vast tot dat doel, tot dat einde toe. Het is natuurlijk meteen het einde van ons aardse leven, om zo te zeggen. Maar is ons vasthouden tot dat doel toe. En wat is dan het doel? Dubbele punt. Om onstraffelijk te zijn. Maar dat om te zijn mag je weer weglaten. Dat hebben de vertalers er ook maar bij gezet. Jezus Christus zal u bevestigen tot het doel of tot het einde toe onstraffelijk in de dag van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus ons vasthoudt nu. En in de dag van onze Heer Jezus Christus, lees het vers 8, in de dag van onze Heer Jezus Christus zullen wij blijken onstraffelijk te zijn. Dat staat hier. Waarna twee dingen meteen vastgesteld kunnen worden. Het een is dat bij dat einde, namelijk bij dat doel, namelijk bij de openbaring van de Heer Jezus Christus, er sprake is van wat we zouden noemen een beoordeling. Waarom ook niet? Als je bij je baas ontslag neemt, dan vraag je toch een getuigschrift of niet? Of als je van de lagere school afgaat, dan krijg je toch een getuigschrift of niet? Dat kreeg ik wel tenminste. Nou, het heeft wat moeite gekost, maar laat me zitten. Dat is waar het aan het eind van ons leven ook om gaat. En ik weet wel dat sommigen zeggen, ja, God staat gereed om te oordelen te leven en de doden. En straks, en je staat voor je schepper als je doodgaat en meer van dat soort onzin, trouwens. De Bijbelse waarheid heeft weinig van doen. En waar men als de dood voor is, en dat is een hele goede uitdrukking in dat verband, waar men als de dood voor is, is dat men straf zal ontvangen. Straks, boven, bij de Heer. Straf. Want wat zegt mijn Bijbel, die van jullie waarschijnlijk ook, wat zegt die Bijbel? Dat de Heer Jezus Christus ons zal bevestigen, zal vasthouden tot het einde toe. Dat betekent dat er niks kan misgaan en dat wij dus onstraffelijk zullen zijn straks in de toekomst. Geen straf dus. Wat dan wel? Want ja, loon, eventueel. Mocht het komen staan te gebeuren, denk ik dan, om eens een uitdrukking uit zijn theologisch verband te rukken. Maar eventueel loon, dat kan nog wel. Het slechtste wat je kan overkomen is geen loon. Dat heet schadelijden. Je had meer kunnen hebben, maar je hebt minder winst gemaakt. En als Philips minder winst gemaakt heeft, dan kan je er vergif op innemen. Dan publiceren ze dat als verlies. Heb je dat? Minder winst dan verwacht. Sommige boeken dat als verlies. Het is maar hoe je de dingen voorstelt. Maar daar gaat het nou even niet over. Maar het slechtste wat je kan overkomen straks in de toekomst, in de openbaring van onze Heer Jezus Christus, of straks bij het einde, is niet dat je straf krijgt, want dat kan niet. Wij zouden onstraffelijk zijn, zo staat het hier. Het slechtste wat je kan overkomen is dat er ook niks positiefs te melden valt. Maar het enige wat er te melden zou zijn, zouden positieve dingen zijn. Loon, namelijk. Voor zoveel jaar trouwe dienst. Nou ja, een jaar. Ik weet het niet, maar voor trouwe dienst dan in elk geval. Want dat het gaat om een afrekening, om zo te zeggen, blijkt inderdaad uit dat begrip om onstraffelijk te zijn. Maar het blijkt nog meer uit de uitdrukking die volgt, einde van vers 8, namelijk in de dag van onze Heere Jezus Christus. Want iedereen vraagt dan welke dag is dat? En dan zeg ik, dat weet ik niet. Want dat weet ik echt niet, maar bovendien, daar gaat het niet eens in de eerste plaats om. Want het Nederlandse, heb je een woordenboek thuis? Moet je zien dat je er ergens een wint. Hè? Ja, wat hoorde ik nou laatst? Kon je een wedstrijd meedoen en dan kon je een dikke Van Dalen winnen. Dat is een mooie vorm van drie eenheid, denk ik altijd. De dikke Van Dalen. Maar dat doet er nou, en dat denk ik altijd, er heeft niemand belang bij, want wie wil nou weten wat onze Nederlandse woorden echt betekenen? Maar als je nou echt wil weten, moet je het woord dag maar eens opzoeken. Ik ben heel benieuwd wat erbij staat. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik weet het uit hoofd. Dag betekent ook gewoon een rechtbank. Het Nederlandse woord dag betekent gewoon een rechtbank. Dat heb ik eens nagevraagd aan Luther. Allemaal keurig op een christelijke school geweest. Nee. Nooit gehoord dat hij moest verschijnen voor de Rijksdag. Verschijnen voor de Rijksdag. En ik vraag hem, wat is een Rijksdag? Dat kon niemand mij vertellen hoe dat in elkaar zit. Maar hij moest verschijnen voor de Rijksdag. Het drong uiteindelijk pas tot me door toen ik een keer in Worms was en bij het Lutherstandbeeld stond en stond bij dat hij was verschenen voor het Das Reichsgericht. Ik kan die Duitse woorden niet uit mijn keel krijgen. Maar goed, dat is Reichsgericht. Rijksdag. En wat de Duitsers notabene een gericht noemen, dat heet in het Nederlands dus gewoon een dag. En dat is het ook. Daarom als je door het rode stoplicht gereden bent, zeker met een snelheid van meer dan 30 kilometer boven het toegestane maximum, dan word je inderdaad gedagvaard. Dan word je namelijk voor de dag gedacht. Gedaagd. Nee, dat is goed. Dan word je voor de rechtbank gedagvaard. Of gedaagd. Dat is de verkorte Nederlandse versie. Waar inderdaad je doen en laten aan de dag wordt gebracht. En waarom dat Nederlandse woord dag ook die betekenis heeft, dat is niet zo moeilijk. Het idee van dag is in de eerste plaats het idee van licht. Dag en nacht, weet u wel. En wat in de duisternis gebeurt, wat in het geheim gebeurt, wordt voor de rechtbank inderdaad openbaar gemaakt en wordt dus aan het licht gebracht of wordt gewoon aan de dag gebracht. En een dag is dus gewoon een rechtbank, een rechtsorgaan en zelfs gewoon het oordeel. Dus een dag. En wat is dus de dag van onze Heere Jezus Christus? Heel gemakkelijk. Dat heeft te maken met dat de Heere Jezus Christus ooit alle dingen die in het verborgene gebeurd zijn aan het licht zal brengen en zal beoordelen. Dat is wat het is. En zo kennen wij in de Bijbel een heel belangrijke uitdrukking, de dag des Heren. Maar aangezien men niet wil weten wat het is, heeft men gezegd, nou het zal wel een dag van de week zijn of zo. Maar de dag des Heren, is dat maandag of dinsdag of woensdag? Of zondag. Dat is natuurlijk allemaal fout. Het heeft zelfs helemaal niets met een dag van de week te maken. Nou, heel in de verte kan het iets met een dag van de week te maken hebben, maar dan moet je wel verbazend ver zoeken en je hebt er bovendien niks aan heel die gedachte. Want de dag des Heren is gewoon een uitdrukking ter aanduiding van dat eenmaal de Heren de wereld, de mensheid, al wat er is, zal oordelen. En dat heet dag des Heren. En wat gebeurt er dus als de dag des Heren aanbreekt? Lees de Bijbel maar aan, dan moet je een concordantie of een computer of iets dergelijks hebben. Dan zoek je al die schriftplaats op waar de dag des Heren voorkomt. En dan zal blijken dat het niet de zondagmorgen is waarop iedereen trouw ter kerke gaat. Met een hoedje op, als het dames betreft. Want wanneer moet je die dingen anders dragen, niet waar? Maar goed, toch? Ik ken er maar één in Nederland die door de week ook een hoedje draagt. Beatrix. Ik dacht eerst dat ze uit Gallië kwam, maar dat is even terzijde. Maar dat is niet de dag des heren. Wie dat uitgedacht heeft, weet ik niet. Maar lees je Bijbel over de dag des heren, dan gaat het heel eenvoudig om wat wij noemen de wederkomst van Christus, wanneer hij een oordeel zal brengen over de gehele levende mensheid, over alle volkeren. Hij zal de volkeren aan zich onderwerpen en daarmee uit. En hij zal zijn koninkrijk op aarde vestigen of openbaar maken of oprichten of hoe het maar heten mag. Dat is de dag des heren. En het heet niet iets moois, dus helemaal niet iets fraais, want er staat gewoon dat het een dag zal zijn van duisternis en dikke donkerheid enzovoorts, van allemaal geweldige rampen die het aardrijk zullen treffen, of hoe dat maar heten mag. Dat is de dag des heren. Blaas de bezuin te Sion, huilt, want de dag des heren is nabij. Ik noem maar even wat, Joël was dat geloof ik. 2, of zoiets. Maar veel van die dat soort uitspraken. Zo kennen wij niet alleen dag des heren, spreekt over de wederkomst van Christus, wanneer hij als de Heer de volker of de aarde aan zich zal onderwerpen. Wij kennen ook uit de Bijbel de dag Gods, waarin hemel en aarde zullen voorbij gaan. Heeft dus te maken met wat wij noemen de jongste dag. Het verdwijnen van deze oude schepping en het aanbreken van een nieuwe schepping enzovoort. Nee, dat is meer dan 1000 jaar na de wederkomst van Christus, overigens. Dus men hoeft zich nog geen zorgen te maken over dat de aarde misschien ontploft omdat iemand per ongeluk de lont heeft aangestoken. Als ik het goed begrepen heb. Dat is nergens voor nodig, want die blijft nog wel een poosje bestaan, hoor. Volgens de Bijbel althans, hè. Maar de dag Gods, want God zelf, de schepper zelf, zal recht doen, zal een oordeel brengen, inderdaad, over de wereld als zodanig. Wij kennen trouwens uit de Bijbel ook de dag der wraken. Maar ja, dag is dus wraken. Want de dag per definitie brengt oordeel. Dus de term dag der wraken is een soort pleonasme, zal ik maar zeggen. Het is hetzelfde als het er helemaal over gaat. Dag is altijd wraken in deze betekenis van het woord. Maar wij kennen bijvoorbeeld uit de Bijbel ook de dag der genade. Of de dag der zaligheid. En de dag der genade is natuurlijk prachtig. Want dat betekent dat weliswaar oordeel gebracht wordt, maar op basis van genade. Dus daar spring je altijd goed uit. En het mooiste is natuurlijk nog dat wij in de dag der genade leven. Dus er kan weinig mis. Hoezo oordeel? Je hoeft niet eens gratie te vragen meteen, hè, als je veroordeeld wordt. Hè. Kom meteen mee, dat is onze tegenwoordige tijd. In afwachting van de wederkomst van Christus. Het wordt genoemd dag der zaligheid. Inderdaad, waar zaligheid de norm is op grond waarvan geoordeeld wordt. Dag der verlossing, enzovoorts. We kennen trouwens ook dag des mensen. Alleen in onze Nederlandse Bijbelvertalingen vind je die niet terug. Want daar is het meteen vertaald met menselijk oordeel. Dat is een hele leuke trouwens, in 1 Korinthe 4. Welk vers is dat? Moet ik even kijken. Vers 3. Daar wordt 1 Korinthe 4, vers 3. Daar wordt gesproken over een menselijk oordeel, terwijl er echt staat een menselijke dag, of eigenlijk dag des mensen. En dat spreekt over dat mensen oordelen. Het gaat niet eens over een speciale tijd, want het woord dag wordt daar niet gebruikt in de betekenis van tijd. Mensen oordelen. En waar het daarover gaat in 1 Korinthe 4, is dat mensen in het algemeen oordelen over Paulus. Dat die mensen uit Korinthe in het bijzonder oordelen over Paulus. En Paulus zegt hij zegt, dat kan me geen zier schelen, vers 3. Doch mij is voor het minste dat ik door u lieden geoordeeld word of door een menselijk oordeel. Een menselijke dag, dag des mensen. En Luther zal gezegd hebben, toch mij is voor het minste dat ik door een rijksdag geoordeeld word, of zoiets. U weet toch wat hij zei toen, hè? Nou, laat maar zitten. Leggen we nog wel eens uit. Maar de apostel Paulus zegt hier, ik oordeel ook mijzelf en niet, enzovoort. Maar er wordt echt gesproken over een dag. En waar het schrift het meest over spreekt na de dag des Heren, is inderdaad over de dag van onze Heer Jezus Christus. Dat is wat wij al vonden in 1 Korinthe 1. Waar gezegd wordt, God zal u bevestigen, vers 8. Tot het einde toe, tot het doel toe, onstraffelijk. God zal u, of Christus zal u bevestigen. Hij zal u onstraffelijk stellen. Dat is wat de Heer voor ons doet. Geen straf. Er kan dus niks misgaan. Daar hoeft men ook niet bang voor te zijn. En waar voor velen loon toch een vies woord is, denk ik altijd, kan er helemaal niks misgaan. Want wat er gebeuren kan, is dat je loon kunt derven, zal ik maar zeggen. Zo heet dat, he? Loonderving. Geen loon krijgt, eenvoudig omdat er geen dienst aan de Heer verricht is. En dat is het dan. En dan denk ik altijd, hoe minder jullie krijgen, hoe meer ik krijg. Dus dat zit wel goed. Toch, of niet? Nou ja, daar hebben we het nog eens over, met de bond. Maar over die dag gaat het, over de toekomst waarheen wij onderweg zijn. Dat is ons uitzicht. Het is één ding dat we vaststellen, we komen in de hemel. Maar vergis je niet, we komen inderdaad in de hemel. Maar op het moment dat we daar lichamelijk verschijnen, of althans onze ogen opslaan, of althans op het moment dat wij de Heer zullen zien, zullen wij inderdaad ook eventueel beloond worden. En dat loon is in overeenstemming met onze dienst aan hem nu. Dus zo is het nou helemaal, met het lopen van de loopbaan nu. Nou, dus 1 Korinthe 1 vers 8. En het, ik had eigenlijk vers 9 ook moeten lezen, waar staat: God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. God is getrouw, dat wil zeggen, Gods standpunt blijft altijd dezelfde. Hij zorgt voor ons. Hij zal ons bevestigen. God is getrouw. Maar door die God zijn wij, sinds wij wedergeboren zijn, geroepen tot de gemeenschap van, of eigenlijk met, zijn Zoon Jezus Christus. En dat betekent dat wij inderdaad dezelfde loopbaan zouden lopen als de Heer Jezus liep. Wat genoemd wordt een loopbaan des geloofs. Kortom, de gedachte is gewoon dat we net als de Heer Jezus in de tijd trouw zouden zijn aan God en zijn woord, daaruit zouden leven en dus zouden verwachten de heerlijkheid die ons is voorgesteld. Of gewoon het loon wat ons is voorgesteld. En moeilijker is het niet. Het is niet moeilijk om de eenvoudige reden dat God getrouw is en dat Christus ons bevestigt en hoe dat maar heten mag. Hij houdt ons vast, hij heeft ons gaven gegeven, hij zorgt voor ons enzovoorts. Dat wil niet zeggen dat er niet soms problemen zich kunnen voordoen. Integendeel, maar het betekent in ieder geval dat wij niet voor een opdracht staan die wij niet zouden kunnen uitvoeren. Ja. Onder loon? Kijk, dat is een probleem tegenwoordig. Wat versta je onder loon? Nou, dat is dat je geld krijgt, maar het is geen sociale uitkering. Ja, je wil de inhoud van loon weten.
Ja, wat jij
daar
onder
verstaat. Ja, ik weet niet wat je nou vraagt. Wat loon in het algemeen is. Loon is, is een beloning voor trouwe dienst. Dat is wat het is. Maar de vraag kan natuurlijk ook zijn, waaruit bestaat dat loon? Is dat de vraag? Al, er zijn een heleboel Bijbelse termen voor, maar die kom ik vanzelf in het weekend nog wel tegen. Misschien niet allemaal, maar er zijn een heleboel Bijbelse termen voor. Een van de synoniemen voor loon is erfenis. Dat wil zeggen, als je het woord loon niet wil gebruiken, maar want soms wil de schrift dat niet, soms is het een ander woord wat gebruikt moet worden, dan wordt loon weggelaten en dan heet het een erfenis. Dat kan. Je kan immers een erfenis verdienen. Nou, bij het Nederlandse recht kan dat geloof ik niet meer. Maar het is een volstrekt Bijbelse gedachte. Je kunt namelijk je vader dienen zonder daarvoor loon te krijgen. Misschien kost en inwoning kun je krijgen, wellicht. Maar zonder loon, dat kan. En dat kon in ieder geval. Vroeger ook in Nederland. En het loon kan toch bestaan uit dat nagebleken trouwe dienst enzovoort. De zoon de boerderij erft. Ik zou niet weten wat hij ermee moet. Sinds Mansholt, maar nou goed. En sinds de EEG, maar goed. Maar het loon kan bestaan uit de erfenis, dat is een andere term. Een van de Bijbelse termen ervoor is trouwens gewoon die van heerlijkheid. Maar wat je daarbij moet voorstellen, Zul je me dan vervolgens vragen, wat versta je onder heerlijkheid? Lof, eer, loon. Dat is wat het is. Nog andere termen zijn er voor. Een van de andere termen is die van een kroon. Of nog breder, een bekroning. Maar dat is het dan. Ja. Ja, zuster.
Ja, maar je moet het wel verdienen.
Maar het is wel uit werken en het is ook uit genade, want beide termen worden ervoor gebruikt. Het is namelijk zo dat, en dat heb ik natuurlijk toch al gezegd, het is namelijk zo dat de Heer zijn werk in ons wil doen. De Heer wil ons gebruiken. Hij geeft ons gaven. Dat is genade. Die wij in zijn dienst kunnen gebruiken. Hij geeft ons bovendien, met een andere term, de kracht om dingen te kunnen doen die wij van nature niet konden. Dus als wij het toch doen, is dat zijn genade, de werking van zijn genade in ons. Hij is bovendien degene die ons vasthoudt tot het einde toe. Dat is ook genade enzovoorts. En voor zover het werken genoemd worden, is dat omdat wij er inderdaad beloning voor zullen ontvangen. Want werk en loon hoort nou eenmaal bij elkaar. Hij doet het dus in ons en door ons. En toch krijgen we er loon voor, terwijl hij het was die het door ons deed. En dus heet het ook genade. En verder, bij werken zou men moeten begrijpen dat het werken zijn niet in de eerste plaats om tot iets te komen, maar dat het werken zijn die voortvloeien uit het feit dat wij tot iets gekomen zijn. En dat was uit genade. Want wij zijn wedergeboren. En wij zijn dus tot iets gekomen. En sinds wij nieuw leven hebben ontvangen, is het vanzelfsprekend dat dat leven wat wij ontvangen hebben ook daadwerkelijk geleefd zou worden. Wat heb je er dan als een kind geboren wordt en ligt in de wieg en zegt, nou, dat is dan mooi gelukt. Ik ben blij dat dat geslaagd is en dat was het dan. Nee, dan begint het pas. Ja, ik kan me voorstellen dat moers diep zucht. En pa krijgt een paar klappen tegen zijn gezicht omdat hij weer zou wakker worden. Nee, die was net flauw gevallen. Maar laten we zitten. Goed, hè. Dus, maar dan begint het pas. Je kan wel leven hebben, maar het zou geleefd moeten worden. En zo is het niet alleen met het oude, natuurlijke leven van de mens, maar zo is het met eeuwig leven ook. Waarom denk je dat God ons nu eeuwig leven geeft? Terwijl wij nog hier zijn en in dit lichaam wonen enzovoort. Een heel eenvoudige reden voor. Hij wil namelijk dit leven, dit oude lichaam moet ik eigenlijk zeggen. Dit oude lichaam van ons. Nou ja, van mij wordt ouder dan van jullie. Maar hij wil dit natuurlijke lichaam, bedoel ik dus, wil hij inderdaad gebruiken. En hij heeft er belang bij dat een zondig mens niettemin gebruikt wordt in de dienst van een rechtvaardig God. Dat is het. Op zich is dat een wonder. En dat wonder zou door ons niet verricht kunnen worden. Maar hij doet het in ons en door ons. Hij werkt dus door ons heen, is de gedachte. En dan weet ik, dit soort dingen had ik eigenlijk wat later moeten willen vertellen, maar dan zeg ik het maar meteen. Wat van ons verwacht wordt, is niet dat we ons gaan lopen uitsloven om de Heer te dienen, want anders krijgen we te weinig loon straks in de hemel of iets dergelijks. En waar het dan bestaat, komen we er echt nog op terug, want ik kom het vanzelf wel tegen in de loop van deze dagen. Maar wat van ons verwacht wordt, is eenvoudigweg dit, dat wij onze levens, die wij immers van hem hebben ontvangen, en ik bedoel niet zozeer het oude, maar het nieuwe, maar dat wij ons leven, wat hij ons heeft gegeven, dat we dat leven aan hem opdragen en daarmee zelfs ons lichaam, en dat is dus deze oude mens om zo te zeggen, dat we dat aan hem ter beschikking stellen, opdat hij zijn werk door ons zou doen. In wat klassiekere termen en in evangelisch jargon heet dat wij tot overgave zouden komen. Men verstond eronder, toen de term 2 jaar geleden nog gebruikt werd of zo, verstond men eronder dat men kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar oorspronkelijk verstond men eronder veel meer dan dat. Namelijk, men gaf zijn leven in zijn hand. En zei daarbij niet alleen: Heer, ik dank u dat u voor mij gestorven bent en opgestaan, en dat u mij eeuwig leven en genade hebt geschonken. Maar tegelijkertijd zei men ook: Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Heer, gebruik mij in uw dienst. En dat is waar het in werkelijkheid in het christelijk leven om gaat. Dat we ons beschikbaar stellen aan hem. En de volgende Bijbelse gedachte is dat hij dan inderdaad op zijn tijd en op zijn wijze ons zou gebruiken. Via zijn leven in ons en via de gaven die hij aan ons gegeven heeft. En moeilijker is het niet. En ja, je moet het toch... Het worden werken genoemd. Laat ik het zo zeggen. Zoek maar weer een concordantie op, denk ik dan. De schrift spreekt namelijk over goede werken. En dat bestaat inderdaad, ja, goede werken. Meest bekend onder orthodoxe Rooms-Katholieken, overigens. Maar de Bijbel spreekt over goede werken. Goede werken zijn namelijk de werken die God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is Efeze 2, vers 10 of 11 of zoiets. Goede werken welke hij, God, voorbereid heeft opdat wij niet ze zouden doen, want zelfs zo sterk staat het er niet, maar opdat wij daarin zouden wandelen. Maar het blijkt ook gewoon, als je alle schriftplaatsen opzoekt waar die goede werken genoemd worden, dat het goede werken zijn, omdat het werken zijn tot eer van God. En dat zijn werken die niet uit de natuurlijke mens voortkomen om zich aangenaam te maken voor God, maar integendeel, het zijn die werken die God door ons en in ons bewerkstelligt, of nog anders, het zijn dingen die wij doen, en zelfs eventueel laten, het zijn dingen die wij doen, omdat wij nou eenmaal gelovigen zijn. Dat zijn goede werken. En wij zouden ze niet beschouwen als werken, bovendien. Wij zouden ze beschouwen als, ik kan niet anders, dat is wat Luther zei. Toen hij voor de Rijksdag verscheen, hè? Hier sta ik kan niet anders. Dat is geen verdienste dat hij daar stond, dat is niet het resultaat van zijn politieke streven, dat is niet het resultaat van zijn zoeken naar macht, niet het resultaat van rebellie tegen, wat was het, de Rooms-Katholieke Kerk of iets dergelijks. Hij kon niet anders. Waarom niet? Ik ga ervan uit dat die man precies zei waar het op stond dan, hè, voor de gelegenheid. Want in zijn hart kan ik ook niet kijken. Maar als het waar was wat hij zei, was dat gewoon omdat de Heer in hem werkte. Hier sta ik kan niet anders. En toch kun je het beschrijven als werk. Dat had er druk genoeg mee. En nam er risico genoeg mee. Het heeft een heel wat tegenstand en lijden opgebracht. Maar hij kon niet anders. En die stonden voor de Rijksdag te Worms. En die overleefde het. Anderen stonden op de brandstapel. Met dezelfde gedachte. Ja, ik sta hier, maar ik kan niet anders. Ja, dat kun je je misschien niet voorstellen. Maar toch, zo gaat zoiets soms. En dat is waar het om gaat. Wat wij zouden, wat van ons verwacht wordt, is inderdaad dat wij onze levens in zijn hand stellen en dat hij in de eerste plaats recht heeft op heel mijn leven. En wij zingen dat. Nou, tegenwoordig niet meer zoveel als vroeger, hè. Gij hebt recht op heel mijn leven, enzovoort. Ik merk heel vaak dat ik in liederen dingen zing die ik in geen tijden heb horen prediken. Nou zegt dat niks, want ik ben een niet fanatiek kerkganger, dat weet u natuurlijk. Maar goed, ik hoor niet vaak een ander spreken natuurlijk, dus het zegt verder niks. Maar je hoort die dingen niet meer, het is helemaal zoek geraakt, hè. Wij denken altijd dat de Heer ons moet helpen in ons werk. En dat wij de Heer nodig hebben voor ons leven, enzovoorts. Dat hoor ik ook bijna dagelijks ergens op een van onze Nederlandse radiozenders wel een keer. Ergens, hè. Dat we de Heer nodig hebben in ons leven. Maar de belangrijke, veel belangrijker Bijbelse boodschap is dat de Heer ons gebruiken wil in zijn leven. Ik zei niet nodig heeft. Hij heeft niemand nodig. En ik kan door mensenhanden als zodanig ook niet gediend worden. Maar wij hebben, dat zegt Paulus in Handelingen, maar in Handelingen 13 geloof ik. Maar waar het om gaat, is dat God ons genadig heeft opdat wij betrokken zouden worden in de dienst aan hem. En daardoor krijgen onze levenswaarde. Dat is de enige manier waarop onze levenswaarde krijgen. Namelijk waarde voor hem. Want waarde voor de wereld, waarde voor de maatschappij is natuurlijk een zeer betrekkelijke waarde. Want ons leven gaat voorbij, de maatschappij gaat voorbij en deze wereld ook. Kun je wachten. Maar waar het om gaat is dat wij hem zouden dienen en daartoe zou hij ons inderdaad bekrachtigen, heet zoiets. Dat wil zeggen, hij zou ons alle mogelijkheden daartoe geven. En waar wij kinderen God zijn geworden, waar wij gelovigen zijn, heeft hij ons al die mogelijkheden gegeven. En wat voor ons verwacht wordt, is dat we daarvan ook inderdaad gebruik maken. En die gelegenheid krijgen wij allemaal. Wees maar niet bang, dat gebeurt. En dan is de vraag wie wij dienen of aan wie wij trouw zijn. Nou goed, wij hebben het daar nog over. Nog even over dat loon. Maar het, ik wil wel proberen even heel kort te zeggen. De gedachte is namelijk, en dan komt er een ingewikkeld verhaal, toch. De gedachte is namelijk niet dat het er in dit leven op aarde als mens omgaat dat wij, terwijl wij leven, ooit een keer tot geloof komen, enzovoorts. En wie tot geloof gekomen is, gaat naar de hemel. Later. En wie niet tot geloof gekomen is, of weet je veel wat, die gaat naar de hel. En dat is dan het verhaal. En zo beginnen we bij de vroege Bijbelse geschiedenis, beginnen bij Adam. Gaat hij naar de hemel of naar de hel? Nou, zo zit het dus niet. En sommigen menen dat het maar gaat om één algemene doorgaande geschiedenis, trekken zich verder nergens wat van aan, spreken over de mensheid, hier in deze wereld waar de dood heerst en waar de zonde heerst. En als je nou maar een gelovige bent, dan ga je naar de hemel. En als je een ongelovige bent, dan ga je naar de hel. En zo blijft het dus waarschijnlijk. Dat is dan het verhaal. Wat een onzin. Ja, waarom? Ja, omdat men in deze gedachtegang volstrekt, maar dan ook volstrekt eraan voorbij gaat, dat God bezig is een plan te ontwikkelen in de loop van de geschiedenis van deze wereld. Een heilsplan, of hoe we dat maar noemen. Een eeuwig voornemen, een plan der eeuwen, of hoe dat maar heten mag. En dat is inderdaad een plan wat ontwikkeld wordt in verschillende fasen, die elk weer een bepaalde tijdsperiode nodig hebben om ontwikkeld te worden. En als ik het nou eenvoudig vertel, het zal u toch duidelijk wezen dat in ieder geval de hele heilsgeschiedenis, Bijbelse geschiedenis, of hoe het maar heten mag, minstens in twee delen uiteenvalt. Gescheiden namelijk door de verschijning van de Heer Jezus, zijn geboorte en daarna zijn dood en opstanding. En op die grond heeft men later ook een jaartelling ontwikkeld, een jaartallensysteem dus. Dat valt dus altijd uiteen. Hè? Dus het gaat over jaartallen voor Christus en jaartallen na Christus. En om het leuk en ingewikkeld te maken, de Heer Jezus werd geboren in het jaar 4 voor Christus. Dat is ook aardig. Maar laat me zitten. Hè? En het jaar 0, dat bestaat niet, dat weet je ook. Hè? Nou goed, en nog meer van die onzin. Maar waar het maar om gaat, is dat die hele geschiedenis in ieder geval in twee delen uiteenvalt. Waarvan het tweede deel in de Bijbel heet de laatste dagen. Want sommigen denken dat het nu de laatste dagen zijn en daar hebben ze gelijk in, maar het is het al bijna 2000 jaar. En het zal het ook nog wel dik 1000 jaar blijven. De laatste dagen, de dagen namelijk van na de komst van de Christus, althans zijn eerste komst, de dagen van na zijn dood en opstanding. En aan de andere kant hebben we uiteraard een jaartje of 4000 vanaf, laten we zeggen, vanaf Adam tot aan de Heer Jezus Christus. Maar het moet toch ook duidelijk zijn dat daarmee niet alleen de Bijbelse geschiedenis in tweeën wordt verdeeld, maar we krijgen zelfs te maken met een verschijnsel dat in de dagen voor de komst van Christus in principe sprake was van het zogeheten oude verbond. Het oude verbond. En sinds de dood en opstanding van Christus is het nieuwe verbond in werking getreden. En die zijn toch wel erg verschillend. En in het algemeen zou je dus kunnen zeggen, ik ga niet op de details in, nou, dat voert veel te ver van het onderwerp af. Maar in het algemeen moet je dus zeggen dat God van de mensheid vroeger, namelijk in oud-testamentische tijd, toch wat andere dingen verwachtte dan van de mensheid in deze nieuw-testamentische tijd. Zo is het nou eenmaal. Bovendien van de mensen in de oud-testamentische tijd verwachtte God dat hij aanbeden zou worden op een bepaalde plek op aarde, in het bijzonder in Jeruzalem, in een tempel. Maar waar is die tempel dan tegenwoordig? Dat kan zelfs niet eens meer. Maar het hoeft ook inderdaad niet. Want er zijn andere maatstaven aangelegd. God heeft een ander verbond gesloten en bevestigd. Anders dan het oude verbond. En dus leven wij inderdaad niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Want er is een verandering in aangebroken in de heilsgeschiedenis. En die is tot stand gekomen door de dood en opstanding van Christus. Waarna het vervolgens nog simpel is natuurlijk om deze oud-testamentische tijd onder te verdelen. Maar het woord zei het al, onder te verdelen in de dagen van voor Mozes en de dagen van na Mozes. Want in werkelijkheid werd het oude verbond pas officieel gesloten via Mozes. En het was volgens de Bijbel zelf pakweg zo'n 2.500 jaar na Adam en zo ongeveer 1.500 jaar of zelfs minder voor Christus, zodat het grootste gedeelte van wat wij oud-testamentische geschiedenis noemen niet eens viel onder het Oude Testament, namelijk onder het Oude Verbond, namelijk onder de wet. Maar het is een tweedeling van voor het Oude Verbond en van de dagen onder het Oude Verbond. Maar daarna heb je nog een verdeling, want je kunt ook een verdeling aanbrengen in de dagen van Abraham, want met Abraham sloot de Heer namelijk ook een verbond, dat heet trouwens verbond der belofte. In werkelijkheid waren het beloften en zo staat het er ook. En pas 430 jaar na Abraham werd de wet, namelijk het oude verbond als zodanig, ook gesloten via Mozes en werd naast de beloften gesteld. En zo staat het in Galaten 3. God deed beloften en de wet kwam 430 jaar later pas. Maar die 430 jaar zijn een bepaalde periode uit de heilsgeschiedenis waarin God beloften zwart op wit had gegeven aan Abraham. En pas 430 jaar later kwam de wet daarnaast of daaroverheen of daarbij, want zo staat het in Galaten 3. Nou, en dan kun je nog eens een keer 430 jaar terug, want dan kom je terecht bij de dagen van Noach. De dagen van Noach waarin de hele toenmalige mensheid op 8 personen na werd uitgeroeid. Hetgeen een belangrijke oplossing, een oplossing bracht voor de belangrijkste problemen zoals wij die in onze dagen ook kennen. Zoals er is overbevolking, werkeloosheid, vluchtelingenprobleem. Niet dan? Landbouw, visserij. Ja. Ah, goed. Laat me zitten. Maar in ieder geval, wat is gebeurd? Demonie. Maar in ieder geval, je hebt de jaren van voor nodig en daarna. Dat is ook een heel belangrijk verschil, maar ik ga er nou verder niet op in. Maar dat betekent dat de oud-testamentische geschiedenis van Adam tot aan Christus in ieder geval uit vier onderscheiden perioden uiteenvalt. Met zijn eigen aard en karakter. En iets dergelijks geldt ook voor de nieuw-testamentische geschiedenis. Want de nieuw-testamentische geschiedenis begint bij de opstanding van Christus. En sindsdien leven wij in de laatste dagen. Sindsdien leven wij in de laatste dagen al 2000 jaar. En er komen nog meer dan 1000 jaar van laatste dagen. Maar vervolgens maakt de Bijbel onderscheid tussen deze laatste dagen. Aan de ene kant, term uit Hebreeën 1. Deze laatste dagen. Of deze laatste tijden. Maar dat is, meen ik, 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Deze laatste tijden, deze laatste dagen, dat betekent dat er ook nog die laatste dagen komen. En dat zijn de dagen vanaf de wederkomst van Christus. Want ook de nieuwtestamentische geschiedenis valt in ieder geval, neem ik het even wat ruw, maar valt in ieder geval in twee perioden uiteen. De dagen waarin wij leven, waarin de Heer Jezus zich verbergt. En daarna de dagen waarin de Heer geopenbaard zal zijn. Of anders![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ De dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus vandaag, want het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van Christus, is immers verborgen. En daarna volgen de dagen van de openbaring van dat Koninkrijk. En daarmee ook de openbaring van Jezus Christus. Dus is ook een verdeling. Dan ben ik bijna compleet. Omdat ik nou nog vaststel dat er een overgangsperiode zit tussen onze dagen van verborgen dingen en de dagen van waarin het, de dingen geopenbaard zullen zijn. Kortom, als ik u vertel dat die twee perioden gescheiden worden, een hele korte periode van 40 jaar, waarin de verborgene dingen geopenbaard worden, dan heb ik meteen de hele Bijbelse geschiedenis ingedeeld in de 7 belangrijkste perioden. Dat is maar waar het om gaat. Maar goed, God ontwikkelt dus een plan. En waar het om gaat, natuurlijk is natuurlijk in het algemeen, is een mens een gelovige of niet? Wordt hij behouden of niet? En dan gaat al die, heel die heilsgeschiedenis door, is altijd hetzelfde. Is een mens een gelovige, wordt hij behouden? Is een mens geen gelovige, verwerpt hij de Heer en zijn woord, dan is hij voor eeuwig verloren, dan komt hij terecht in de dood, de tweede dood, of wat er maar wezen mag, einde van het verhaal, definitief oordeel, enzovoort. Natuurlijk is dat waar, maar het gaat nog om heel wat dingen meer. Het gaat om heel wat dingen meer. En waar wij het meest mee te maken hebben, is met het algemene verschijnsel, en dat moet je heel goed onthouden, het algemene verschijnsel, dat namelijk vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe, de 7000 jaren lang van de Bijbelstof van de heilsgeschiedenis, zal ik maar zeggen, dat al die jaren het gewoon zo is, dat als iemand tot geloof komt, zal hij of krijgt hij eeuwig leven, en de consequentie daarvan is, het gevolg daarvan is, dat hij uiteindelijk, aan het eind van het verhaal dus, en na de jongste dag, zal leven op een nieuwe aarde. Je hebt mij niet horen zeggen hemel, aarde. Op een nieuwe aarde, dat is de normale gang van zaken. Dat is wat de Bijbel zegt, de mens is voor de aarde en de aarde is voor de mens. En als God een nieuwe aarde maakt, moet er toch ook iemand op wonen. Dat zou ik zo denken. Nou, dat klopt dus, niks bijzonders mee. Een mens die tot geloof komt, zou eeuwig leven ontvangen. Leven uit de dood, of hoe het maar heten mag. Hij zou opstaan of zo, maar hij zou in ieder geval komen te wonen op een nieuwe aarde. En dan gaan we een verschil maken. En voor de opstanding van Christus was het zo dat aan die oud-testamentische gelovigen, de gelovigen met jaartallen voor Christus, dat aan hen beloofd was dat zij ooit nieuw leven zouden ontvangen. Zij zouden wedergeboren worden. En waarom werden ze niet meteen wedergeboren? Dat is trouwens een dwaze vraag. Wat het meest voor de hand ligt, is dat de mens eerst sterft en dat hij daarna wordt wedergeboren. Of dat hij eerst een oude leven aflegt om daarna een nieuw leven te ontvangen. Dat is hetzelfde, hè? Dat is de normale gang van zaken. Nou, de normale gang van zaken was die van de oud-testamentische tijd, waarin de gelovigen, ja ongelovigen ook, maar waarin gelovigen sterven en waarvan gezegd wordt, deze, Hebreeën 11 citeer ik dan maar, deze allen zijn gestorven, de belofte, dat wat hen beloofd was, niet verkregen hebbende, maar ze hebben die van verre gezien en geloofd en omhelst. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op deze aarde waren, hoe het maar heten mag. Want de belofte die aan die gelovigen gedaan is, is dat ze zouden opstaan ten jongsten dagen. En neem me niet kwalijk als ik het zo zeg, maar iedereen moet maar er even tegen kunnen dat ik af en toe op zijn tenen sta. Dat moet ik namelijk ook tegen kunnen. De mensen op mijn tenen staan. Dus dan zeg ik, de gemiddelde gereformeerde is nog nooit één stap verder gekomen dan tot deze vaststelling, die van het Oude Testament, namelijk dat een mens die gelooft weliswaar zal sterven, maar op de jongste dag zal hij opstaan en daarna raakt men de draad kwijt. Maar hij zal opstaan en hij zal wonen op een nieuwe aarde. Dat is de gang van zaken. met een volstrekt oud-testamentische gang voor zaken, maar het is waar. Het betekent dus ook dat bijvoorbeeld Martha was het, geloof ik, of was het Maria, of waren ze het allebei. Die stonden min of meer te wenen bij de dood van Lazarus. En toen kwam de Heer daarbij en ze zei tegen de Heer, of zij zeiden tegen de Heer, eer ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Dat wisten ze tenminste. En ze hoorden het ook, ze hadden nog gelijk ook. Normaal zou dat de gang van zaken zijn. Dus de Oud-Testamentische gang van zaken. En nog een keer, waarom kregen die mensen geen eeuwig leven? Waarom werden ze niet wedergeboren? Want Abraham was niet wedergeboren, hoor. Nee, hij was een gelovige. Maar hij had geen nieuw leven ontvangen. Was dus niet wedergeboren. Waarom niet? Daar is een hele goede reden voor. Omdat het er nog niet was. Er was nog geen nieuw leven. Het leven van een nieuwe schepping. Dat was er nog niet. Dat zou tot stand gebracht worden namelijk door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wedergeboorte komt tot stand op grond van de opstanding van Jezus Christus. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus. Die zei in 1 Petrus 1 vers 3. Want ik zeg het er meestal wel bij wat staat. Je zei in 1 Petrus 1 vers 3, dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En als Christus niet is opgestaan, zijn wij dus niet wedergeboren. En als wij gelovigen zijn en Christus is nog niet opgestaan, zijn wij nog niet wedergeboren. En als wij sterven voordat Christus is opgestaan, dan worden wij niet wedergeboren. Dan moeten we daar nog op wachten. Wij sterven dus en wij wachten op den jongste dag. Dat is dus wat Abraham doet. En Isaac en Jacob en Noach en weet eens, hoe ze maar meten, mogen David. Toch? En zelfs na de opstanding van Christus zei Petrus, Paulus trouwens ook, ze zeiden het allebei. Over David zeiden ze, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dus niet wedergeboren, niet opgestaan, geen nieuw leven. Er komt toch, komt pas aan het eind van het verhaal. En ze zullen wonen in het land wat de Heer hen beloofd had, enzovoorts. Maar sinds de opstanding van Christus is er nieuw leven. Is er Heilige Geest. Het is volstrekt hetzelfde overigens. Maar is een nieuw leven. En sinds de opstanding van Christus is het zo dat een ieder die gelooft en zich dus onderwerpt aan het woord van God en die genade Gods aanvaardt, sinds die tijd is het zo dat een mens meteen als hij tot geloof komt, dat leven krijgt wat inderdaad door en in Christus tot stand gebracht is. Dat wil zeggen, wij ontvangen nieuw leven. Toen zei iemand, nou, daar merk ik helemaal niks van. Dan zeg ik, nou, dan wordt het tijd dat je je lichaam een keer beschikbaar stelt aan de Heer, opdat zijn leven in jou geleefd zou worden. Want daar mankeert het dan aan. Niettemin, het leven is er. En het zou geleefd worden. Maar ja, dat kun je een baby ook niet vertellen. Van zo, nou heb je leven, nou moet je het gaan leven. Het enige wat noodzakelijk is bij een baby, iemand die pas geboren is, en wat dus ook noodzakelijk is bij iemand die wedergeboren is, is dat hij krijgt redelijke onvervalste melk van de echte Nutritia. He? Om zijn zoete meer te houden. Laat maar zitten. Maar in ieder geval, het kind moet gevoed worden. Je kunt van het kind geen eisen stellen. Je kunt het niet op een pad sturen. Je kunt het niet op een boodschap sturen. Je kunt ook niet tegen zeggen, ga uit in heel de wereld. En dat soort dingen meer. De jeugd zal best wel eens uitvliegen. Maar voor in de eerste plaats moet het eten. Dat wil zeggen, gewoon stoffelijk voedsel tot zich nemen. En aan de andere kant ook geestelijk voedsel met een kleine g. En daarom sturen we ze naar de basisschool. Naar de basisschool. We toch lezen en schrijven leren, nietwaar? Hoewel ik me soms afvraag of dat überhaupt nog onderwezen wordt. Maar ook dat even terzijde. Waar het om gaat is dat wij als kinderen Gods inderdaad ons zouden laten voeden met het brood des levens, met de redelijke onvervalste melk, met het woord Gods, opdat wij daardoor zouden opwassen, zegt de apostel Petrus. 1 Petrus 2, vers 2 ongeveer. Zie? Maar wij hebben dat leven. Abraham had dat niet, Isaac niet, Jacob niet, al die oud-testamentische gelovigen niet. Wij echter wel. En dat betekent dat we heel wat meer mogelijkheden hebben in de praktijk dan deze oud-testamentische gelovigen die ons overigens wel tot voorbeeld gesteld worden. Maar voor ons ligt het een heel stuk makkelijker. Wij hoeven niet uit te vinden hoe we God zouden dienen. Wij zouden gewoon ons voeden met het woord Gods en hij zou zijn werk in ons doen. Wij zouden ons er alleen niet tegen verzetten. Of wat meer positief gezegd, wij zouden ons daar officieel voor beschikbaar stellen en dat is het dan. En wat dan? Sterven wij dan vervolgens na verloop van enige tijd en dan worden wij opgewekt in jongste dagen? Nee, dat kan niet. Om de eenvoudige reden dat wedergeboorte nou eenmaal fundamenteel hetzelfde is als opstanding. En daarom die oud-testamentische gelovigen worden wedergeboren of zullen opgewekt worden inderdaad op de jongste dag. Maar bij ons ligt het wat anders. Wij hebben al nieuw leven en bovendien zei de schriften van de Bijbel in bijvoorbeeld de laatste versen van Romeinen 8, ik noem maar weer eens wat, dat wij ervan verzekerd zijn dat niets ons zal kunnen scheiden van God. Wat is een ander woord voor scheiding van God? Dood. Gewoon dood. Maar dat niets ons zal kunnen scheiden van God, ook de dood niet. Want er staat dat nog dood, nog leven ons zal kunnen scheiden, nog enig ander schepsel of wat er maar wezen mag, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods enzovoorts. Natuurlijk, we hebben de dood achter ons. Nee, lichamelijk weliswaar niet, maar wie maalt daar nou om? Waar het om gaat is dat wij leven hebben ontvangen en dus verbonden zijn met de levende God, ontrukt zijn aan de heerschappij van de dood. Dat betekent dat de dood ook niet een einde zal maken aan ons werk of aan onze wandel of wat het ook maar is. We hebben de dood overwonnen en als ons aardse lichaam versleten zal blijken te zijn of op een of andere wijze out of order raakt, hoe heet zoiets, hè? In ongereden raakt of zoiets, dan zullen wij inderdaad ineens zien waar we al die tijd al waren. En dat is een van een belangrijk aspect van ons thema deze dagen. Dan zal blijken dat we al die tijd al in de hemel waren, die we echter door deze beperkte ogen niet konden zien. En dat is dan dat. Maar ons leven gaat gewoon verder. En aangezien het eeuwig leven is, gaat het dus als eeuwig leven gewoon verder. En nou, nog even een grote stap. En aangezien wij sinds de opstanding van Christus nog steeds horen als gelovigen bij wat genoemd wordt een gemeente van eerstgeborenen, met die term uit Hebreeën 12 onder andere dan, aangezien wij dus horen bij een gemeente van eerstgeborenen, aangezien wij horen bij een gemeente die eerstgeboorterecht en dus het allerhoogste erfrecht heeft, ligt onze bestemming inderdaad niet op een nieuwe aarde, maar in de hemel. En dat is dus een exception. Dat is Rick van der Linde, ja. Maar dat is dus een uitzondering. Want wij zouden eindelijk eens moeten leren verstaan wat een uitzonderlijke positie de gemeente, de gelovigen van vandaag innemen. Geen oud-testamentische gelovigen, maar nieuw-testamentische, niet wachtend op nieuw leven, maar we hebben al nieuw leven. Hetgeen nauwelijks iets betekent als je er niks mee doet, natuurlijk, als het niet geleefd wordt. Maar dat is één ding. Aan de andere kant, wij zijn nieuw-testamentisch, maar wij zijn de eerstelingen van dat Nieuwe Testament. Wij worden geacht naar Bijbelse maatstaven eerstgeborenen te zijn met het allerhoogste erfrecht wat er is. En een erfrecht bovendien met betrekking tot een nieuwe schepping. En dat betekent in de praktijk dat wij als gelovigen van vandaag, van voor de wederkomst van Christus, en dat zijn wij nog maar net, maar gelukkig op tijd. Maar goed. Maar dat wij als gelovigen van voor de wederkomst van Christus inderdaad geroepen zijn per definitie niet alleen voor de hemel, want dat zou nog nauwelijks iets betekenen, maar inderdaad om deel te hebben aan het koningschap, het hoge priesterschap, kortom de heerlijkheid van Christus. En wat het betekent, wel, als ik het in eenvoudige woorden moet zeggen, en veel verder kom ik trouwens ook niet, wat ik in eenvoudige woorden moet zeggen, is de gedachte ongeveer deze, dat in onze dagen, en dat was al trouwens altijd al zo, maar dat in deze oude schepping, deze wereld die wij zien, in de praktijk bestuurd, geregeerd, beheerst wordt vanuit de onzienlijke, namelijk de hemelse wereld. Dat wil zeggen vanuit het onzienlijke. Daarom heb ik altijd zo'n reusachtig schik om al die geleerden die proberen om de verschijnselen in deze zichtbare wereld te verklaren vanuit de verschijnselen in de zichtbare wereld. Dus wat doen die jongens? Die gaan zitten peuteren met een pincetje en een mesje in het kopje van een, denk eens wat, in het kopje van een gans, om daar te zoeken waar eigenlijk de programmering zit voor zijn gedrag van de zomertrek en de wintertrek en hoe dat maar heet mag. En hoe het eigenlijk komt dat die beesten het formatievliegen hebben uitgevonden lang voor de Royal Air Force. Dat deze vliegen tegenwoordig bij mij thuis nachtelijk over. Ze kunnen zelfs blind vliegen. Stomme gans. Weet je wel, dat is de beest wat zo intelligent kijkt. Nou goed. Maar die doet dat. En dan gaat men zo'n beest zitten, gaat men zo zitten peuren om te kijken hoe dat in elkaar steekt. Dat vinden ze nooit. Dat vinden ze toch niet? Nou goed. Waar ik allemaal aan denk nou zelf. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar al die verschijnselen in de natuur, die kan men niet verklaren. Ze worden namelijk niet bestuurd of beheerst vanuit deze zienlijke wereld, maar vanuit een onzienlijke wereld. Ja, uit de geestelijke wereld. Voor mijn part door geesten. Van bovenaf dus. En zo is het met de mens ook. Want wat voor dieren geldt, geldt voor de mens in het algemeen. Waar haalt de mens zijn inspiratie vandaan? Zijn inspiratie. Zijn begeestering. Als je tenminste Nederlands verstaat. Welke geest, welke spirit is het eigenlijk die de mens zijn ingevingen ingeeft? Er viel mij ineens iets in. Ja, waar vandaan dan? Ik handelde bij ingeving. Wie gaf het in dan? Ik kreeg inspiratie. Van welke spirit dan? Ik werd begeesterd. Door welke geest? Nou, waar het om gaat, is dat de wereld, de mensheid in het algemeen beheerst, bestuurd wordt, inderdaad, van bovenaf ergens. Echter, in vele gevallen, niet door God, niet door de schepper, maar inderdaad door de macht der lucht, of hoe dat maar heten mag. Door overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht, want dat is ongeveer een van de termen die de Bijbel geeft ter beschrijving daarvan. Daarom is er in de wereld zoveel mis. Maar niettemin, het beginsel blijft dat de wereld van bovenaf, vanuit de hemel, vanuit het onzienlijke bestuurd wordt. Dat is maar goed ook, trouwens, anders kwam er helemaal niks van terecht. Maar dat even terzijde. En de zaak is simpelweg deze, hoezeer het ook lijkt op science fiction. De zaak is simpelweg deze, dat aan het einde van onze bedeling, en als dus het doel van onze bedeling bereikt is, dan verdwijnen wij allen met elkaar, voor zover we hier nog waren overigens, verdwijnen wij in ieder geval allemaal van de aarde, van de ene klap op de andere, en slaan wij onze ogen op daar waar wij altijd al waren, namelijk in de hemel zelf, want daar hebben wij burgerschap, daar maken wij deel van uit, enzovoort. En bij diezelfde gelegenheid wordt heel die verzameling overheden en macht en geestelijke boosheden, of hoe het maar heten mag, wordt bij diezelfde gelegenheid de hemel gegooid. Namelijk nedergeworpen, dat is wat er staat bijvoorbeeld in Openbaring 12. Ze worden uit de hemel geworpen op de aarde. Hoe dat er precies uitziet, weet ik niet. Maar het moet een vermakelijk gezicht zijn, neem ik aan. Als de tegenstander die ook ons tegenstaat in de praktijk, als die naar beneden gegooid wordt, hoe ver het ook maar wezen mag, en wij omhoog, en het vervolg van de geschiedenis laat zich raden, hoewel het gewoon expliciet in de Bijbel staat, de gedachte is dat voor zover nu Satan en zijn engelen de gang van zaken op aarde besturen vanaf boven, zullen wij Gemeente van Christus, lichaam van Christus, gemeente van eerstelingen, gemeente van oudsten, of hoe men heden mag, zullen wij deel hebben aan de heerschappij van Christus vanuit de hemel over de aarde. Zodat wij die van nature aardse schepselen waren, zullen dan blijken te zijn hemelse schepselen met ons thuis, inderdaad niet op aarde, maar in de hemel. En als één bewijzen van spreken, één dag na de opname van de gemeente, een mens hier op aarde tot geloof komt, waarom ook niet? Er liggen bijbels genoeg. Een van die dingen die er voor door moeten gaan, maar dat mag ik nou niet hardop zeggen. Dat lag in mijn nachtkastje vannacht. Wat ik de onzin daarin gelezen heb, durf ik niet eens te herhalen. Maar goed. Maar we blijven bijbels genoeg achter en christelijke literatuur. Ik persoonlijk laat enige duizenden bandjes achter. Gedenk mij naar banden, zet ik dus op de deur, voordat ik hem definitief afsluit. En met de voorschrift omtrent het voederen van mijn kat, uiteraard. Toch? Maar goed, stel dat er na de opname van de gemeentedag later iemand tot geloof komt, dan is die mooie dag te laat, niet om behouden te worden, want die zal behouden worden net als u en ik. Hij zal wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Hij zal nieuw leven ontvangen, hij zal van God gaven ontvangen, God zal hem vaststellen en bewaren tot het einde toe, waarvan dan ook maar, want daar gaat het nou ook niet over. Maar naar de hemel gaat hij ervan, zolang zal zijn leven niet, want dat is alleen bestemd voor de gemeente van eerstelingen. En wat God nu in onze dagen doet, is zich een volk verzamelen voor de hemel. Een volk voor zijn naam staat er, maar een volk inderdaad voor de hemel. Niet omdat dat zo'n prettige plaats is om te zijn, maar de gedachte is dat vanuit de hemel de dingen in de schepping nou eenmaal bestuurd zouden worden. En als wij voor de hemel bestemd zijn, is dat opdat wij deel zouden hebben aan wat dan genoemd wordt de heerschappij van Christus straks in de toekomst. En dan straks in de toekomst, dat duurt echt niet zo lang meer, dat straks in de toekomst Christus zelf en zijn koninkrijk op aarde zullen geopenbaard worden, zullen wij daar dus een zeer belangrijk aandeel in hebben. En als de gang, meer dan 1000 jaar later, de gang van zaken op een nieuwe aarde geregeld moet worden, zullen wij daar een belangrijk aandeel in hebben. Zo is dat nou eenmaal. En of je dat kunt voorstellen, dat is niet de vraag. De vraag is gewoon of je dat gelooft. Geloof wat in de Bijbel staat. En als het daarover gaat, dan moet je zeggen dat ons leven hier, nu, dus in de eerste plaats zou moeten beschouwd worden als een leerschool van enige jaren. Nee, ik vond 6 jaar lagere school wel erg veel. Nee. Maar goed, maar als een leerschool van enige jaren, jullie komen er mooi af. Want binnen afzienbare tijd verwachten wij het einde van onze bedeling en de opname van de gemeente, zodat je leerschool wat korter is. Dan de mijne vermoedelijk. Maar goed. Hè? Maar niettemin, ons leven hier op aarde is een leerschool, een tijd van voorbereiding op onze uiteindelijke functie in de hemel. En als je nou praat over loon, dan heb ik er nu nog een ander woord voor: functie. Dat is toch een simpele zaak dat vooropleiding bepalend is. Of dat ervaring, vind ik eigenlijk veel beter, vooropleiding vind ik onzin. Maar dat ervaring bepalend is voor de positie die men, waarin men geplaatst zal worden. En dat is het waar het in het leven van de gelovigen omgaat. Wij zouden diep van de drongen zijn dat het niet gaat om al die zichtbare dingen hier beneden. Dat het er niet om gaat dat wij zoveel mogelijk mensen tot bekering brengen of hoe het maar heet mag. Dat is mooi, er is niks mee mis. Ik zeg alleen dat het niet het doel is. Daar kan het wel een middel zijn, hoor. Ook voor onszelf. Een bediening namelijk die wij hebben, opdat wij daarin onze trouw zouden bewijzen, dat we daarin zouden leren trouw te zijn aan de Heer, dat we zouden leren dat er maar één ding belangrijk is in ons leven, dat is de dienst aan de Heer, en daarna een hele poos niks meer. Want zo is dat nou eenmaal. Dat wil zeggen dat de dienst aan God, de dienst aan Christus inderdaad ver en ver prioriteit zou hebben boven alle andere denkbare zaken in ons leven enzovoorts. En als het tot uitdrukking moet komen in evangelisatiewerk, vind ik het beste. Daar heb ik niet de minste problemen mee. Dat is een heel goed middel. Kan heel goed, maar voor ieder van ons ligt dat inderdaad verschillend. Maar waar het om gaat is niet om de zichtbare uitwerking van wat wij dan ook voor de Heer doen. Het gaat erom dat wij zelf veranderd worden, gevormd worden, hervormd worden. Zeg ik nou weer, gereformeerd bedoel ik dan natuurlijk. Worden naar de... veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon heet dat. Maar veranderd worden in ons wezen, in ons denken, zelfs in onze aard, voor zover dat mogelijk en bovendien noodzakelijk is. Maar dat we inderdaad leren de Heer te dienen. En waar wij in deze vijandige wereld geleerd hebben om ondanks alles trouw te zijn aan de Heer, zullen wij op grond van gebleken trouw ook inderdaad over veel gezet worden in de hemel. En dan zegt de Heer tot ons, wanneer hij zich openbaart, en in zijn dag, en in de dag van onze Heer Jezus Christus, zegt hij, welaan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Getrouwe dienstknecht, wat had hij gedaan? Dat weten we niet, maakt het niks uit. Gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, want veel kan het nooit geweest zijn in een leven van enige tientallen jaren. Over weinig zijt gij getrouw geweest, daar ging het maar om. Trouw aan de Heer. En dan wordt er gezegd, over veel zal ik u zetten. En dan staat er bijvoorbeeld iets als, ontvang 10 steden of ontvang 5 steden. Want als je koning was in de oude tijd, dan was je de burgemeester. Zoiets, maar dan had je, was je koning over een stad. En als er dus dat staat, ontvang 5 steden of 3 steden, wat er maar staat, betekent het gewoon dat de dienstknecht in kwestie ineens niet meer dienstknecht, maar koning is. En aan onze begrippen tegenovergestelde. En heerlijkheid ontvangt, dat is wat het is. Nou, beter kan ik het ook niet zeggen. Een kroon ontvangt. Kronen wellicht, maar wat maakt het uit? Je kan er maar 1 tegelijk op. En je kan ze aan de kapstuk hangen op een rijtje. Maar het gaat om wat het voorstelt. Eer en heerlijkheid, lof, eer en heerlijkheid heet het bij Petrus in 1 Petrus 1. En zoals de Heer Jezus zelf lof, eer en heerlijkheid ontvangen heeft en zal vertonen, zichtbaar maken in de toekomst, zo zullen wij, of zouden wij, want ik moet zeggen dat het gewoon de bedoeling is, zo zouden wij in die lof, eer en heerlijkheid delen, omdat inderdaad het werk van Christus ook door onze levens tot stand gebracht zou worden. Niet omdat het nu zichtbaar gemaakt zou worden aan de wereld. Er is nog tijd genoeg om die dingen zichtbaar te maken, indien nodig, zou ik bijna willen zeggen. En ik moet er nog wat anders bij zeggen, dan kom ik ook weer bij de clou van ons eigenlijke onderwerp. De zaak is namelijk dat wij weliswaar in de Bijbel lezen over de verschijning in heerlijkheid van de Heer Jezus Christus in de toekomst. Te 10 dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Toch? De wederkomst van Christus? Ja. Maar we zouden ons moeten realiseren dat bij diezelfde gelegenheid hij niet verschijnt aan ons, maar met ons. Dat wil zeggen, wij verwachten wederkomst van Christus, maar volgens de terminologie zelf zouden we moeten zeggen, Christus zal wederkomen, maar wij komen met hem weder en zelfs bij dezelfde gelegenheid. Of althans, waar Christus in de toekomst geopenbaard zal worden. Ik gebruik met opzet de Bijbelse termen, je leert ze maar gewoon. Hè. Waar Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid straks aan Israël, zullen wij bij diezelfde gelegenheid, op hetzelfde tijdstip, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Of nog anders. U weet toch, bij de geboorte van de Heer Jezus gebeurde nogal het een en ander. Ging gepaard met enige vreemde gebeurtenissen, laten we het maar zo zeggen. En in ieder geval, nadat hij geboren was, verscheen aan de hemel, boven de herders in de vel van Efrata, verscheen de engel des Heren. Nou, en dan gaan we even Bijbelse typologie. De herders in de velden van Efrata zijn gewoon een beeld van gelovigen uit Israël, of meer in het bijzonder uit het Joodse volk. De geboorte van de Heer Jezus, is, de komst dus, is een beeld van zijn wederkomst. Maar als hij verschijnt in de toekomst, dan ligt hij niet in een kribbe. Dan heeft hij geen kruis, zeggen we dikwijls, maar één kroon. Dat wil zeggen, als hij definitief verschijnt in de heerlijkheid, dan verschijnt hij niet in een kribbe in Bethlehem, maar dan verschijnt hij als de engel des Heren, want hij is de engel des Heren. Verschijnt hij als de engel des Heren en inderdaad aan de hemel in de eerste plaats. Zo is het nou eenmaal. Met andere woorden, de gebeurtenissen bij de eerste komst van Christus zijn een uitbeelding van zijn wederkomst. Dat is trouwens niks bijzonders voor dit soort zaken. Maar tot zover is het goed te volgen. Maar er staat er over die herders. En de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, omscheen hen. Omstraalde is een nieuwe vertaling, hè? Eruit. Goed. De heerlijkheid des Heren omschenen en zij vreesden met grote vrezen enzovoort. Maar even later staat er, en terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers. Een menigte van hemelse wezens dus. Engelen. Ja, waarom staat dat er niet? Nee, het waren engelen. Maar dat staat er niet. Ik zal me niks uitmaken overigens, maar het staat er niet. Er stond was er met die ene engel, de engel des Heren, altijd een beeld van de Heer zelf. Een leger van hemelse heren, een menigte van hemelse... enzovoort. Prijzende God en zeggende, ere zij God. In de hoge, in de eerste plaats, en dus in de hemel. Ere zij God, in de hoge, in de hemel. Gelijk alzo ook op de aarde of zoiets. Maar dat staat ergens anders. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde. Waarna de vraag is, als die engel des Heren een uitbeelding is van Christus zelf en zijn wederkomst, wat is dat hemelse heerleger? Wat met hem verschijnt in heerlijkheid. En wat roept, ere zij God in de eerste plaats. De gemeente, dat zijn wij. Want dat is wat er gaat gebeuren. De wederkomst van Christus, en als het Oude Testament erover spreekt en de belofte doet aan Israël van de verschijning van de Messias, in grote kracht en heerlijkheid, om zijn koninkrijk te openbaren, daar staat er, en dat hij zal komen met zijn vele tienduizenden engelen. Staat er dan. Een heel enkele keer. Gewoonlijk staat er met zijn vele duizenden heiligen. Gemakshalve lezen we dan engelen, maar er staat heiligen dan. Zoiets, hè. Hij komt namelijk niet alleen. Hij komt met vele geheimzinnige figuren waarvan in het Oude Testament gewoon niet gezegd wordt wie dat precies zijn. Het wordt met algemene termen aangeduid. Maar het punt is gewoon dat de Heer Jezus Christus werd aangesteld bij zijn opstanding definitief tot zoon, tot erfgenaam, tot eerstgeborene van die nieuwe schepping. En dat wij als gelovigen, als leden van het lichaam van Christus, samen inderdaad zijn lichaam vormen en dus deel zullen hebben aan, zullen delen in zijn zoonschap, zijn aanstelling tot zoon, en dus zullen delen in zijn koningschap en in zijn priesterschap en in zijn heerlijkheid in de toekomst. En als in de toekomst de Messias van het Joodse volk zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, zal hij omgeven worden door een leger van hemelse heerlegers. En zoals de herders in de velden van Efrata dat in de tijd zagen, zo zullen ze dat in die dagen net zo goed zien. Trouwens, vanuit de velden van Efrata moet je dit soort lichtverschijnselen boven de Olijfberg aardig kunnen zien. Zover is het nou ook weer niet. Maar daar gaat het nou niet om. Maar inderdaad, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Met hem verschijnen. En bereid je er dus maar vast op voor. Wat je dan zult zien bij die gelegenheid is de definitieve verwoesting van deze Joodse staat en van deze Joodse stad, Jeruzalem. Die stad en die staat die zo hard onderweg zijn naar vrede. Maar een haastig verderf zal dezezelfde stad overkomen. Dat duurt inderdaad niet zo lang. Maar als wij, nou dat is de volgende gedachte, als wij geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, met de Heere Jezus Christus, straks in de toekomst, dan zouden we toch op zijn minst de Heer tegemoet gaan, eerst in de lucht, want wij zijn nu nog in Oud-Leuzen. Toch? Nee, als wij met de Heer geopenbaard zullen worden In de lucht staat, zul je in de lucht en op de wolken zien, het teken van de zoon des mens enzovoorts. Als we met hem geopenbaard zullen worden bij diezelfde gelegenheid, zit er niks anders op dan dat we hem tegemoet gaan. En waarna ik in de lucht dus en op de wolken des hemels. En waarna ik er meteen aan toevoeg dat heel deze terminologie die we in de Bijbel vinden, op een heel enkele plaats maar, namelijk dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, dat die terminologie, dat wil zeggen dat die formulering, die methode van spreken inderdaad slechts verband houdt daarmee. Normaal gesproken zijn wij in de hemel, hebben wij hemelsburgerschap, zullen wij in de hemel ook inderdaad zien, zullen de hemelse dingen zien enzovoort. En er wordt helemaal niet gesproken over ergens naartoe gaan, maar daar hebben wij straks of later vandaag wellicht nog over. Maar die ene schriftplaats die zegt dat wij zullen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, is een schriftplaats die niet zozeer spreekt alleen maar over het einde van onze bedeling en het einde van ons aardse leven, maar het is een schriftplaats die eigenlijk spreekt, ik zal je dat ook laten zien hoor, is makkelijk genoeg, een schriftplaats die eigenlijk spreekt over onze echte toekomst. En dat is niet zozeer opname van de gemeente. Onze echte toekomst is inderdaad dat we deel zullen hebben aan de heerlijkheid en de heerschappij van Christus. En dat als straks de Heer Jezus, die tot op heden verworpen wordt door de wereld in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder, als die Jezus van Nazareth inderdaad als de verheerlijkte, als de door God verhoogde zal verschijnen, zullen wij die tot vandaag verworpen worden door de wereld in het algemeen en door het Joodse volk in het bijzonder, zullen wij met hem, met degene die ons Heer en ons hoofd is, zullen wij verschijnen in heerlijkheid in de toekomst. Maar de mate waarin wij in die heerlijkheid zullen delen, is afhankelijk van onze dienst aan hem nu. Waarna de Bijbel ineens zegt, ja, maar een lichaam heeft leden, lichaamsdelen namelijk, die waarvan sommige heerlijk zijn en sommige zijn wat minder heerlijk. Netjes uitgedrukt. Waarna hij zegt, en de wat minder heerlijke lichaamsdelen bekleden wij met meer eer. Ze zien er niet uit, daarom bedekken we ze. Toch? Geven we wat meer heerlijkheid. En ook in verband met de gemeente is dat zo. Het meest verachte wellicht zal het meest geëerd worden of iets dergelijks. Maar dat is inderdaad waar de Bijbel over spreekt. Want hoe dan ook, voor de hele gemeente geldt dat die geroepen is om te delen in die heerlijkheid van Christus in de toekomst, in de dag van onze Heer Jezus Christus. Wanneer wij beloond zullen worden, beoordeeld zullen worden, of zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus, of hoe het maar heet. Wanneer deze dingen dus aan de dag en aan het licht gebracht zullen worden, zullen wij van hem loon ontvangen en wordt inderdaad bepaald in welke mate wij deel hebben aan die heerlijkheid van Christus. En dus ook wordt bepaald welke plaats wij voortaan, in de eeuwigheid, voor altijd, in die gemeente zullen innemen.